Na Genesis 1 komen wij eerst nog even terecht in Genesis hoofdstuk 2. Vanaf vers 18. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. Tot zover. Waarbij in de eerste plaats belangrijk is dat er gezegd wordt: het is niet goed dat de mens, de man, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken. En daarna staat hetzelfde weer in vers 20. Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegen hem over waren. Waarbij op voorhand gezegd is dat de vrouw de functie heeft van nature. En voordat zij er was, heeft zij de functie toebedeeld gekregen van hulp van de man. Waarna de vraag natuurlijk is in onze moderne samenleving van egalité en liever geen koffie. Liberté, ja. Er is de vraag dus: is dat nou een ondergeschikte positie of niet? En het antwoord is ja. Toen zei iemand: dat kan het niet zijn, want er stond in dat artikel wat ik het over had, waarvan ik de naam niet zou noemen, stond in dat artikel: dat is, kan nooit een ondergeschikte positie zijn, want er staat ook dat de Heer onze hulp is en de Heer is toch niet aan ons ondergeschikt. Punt. Einde van het verhaal. Waarna men heeft uitgevonden dat het woord hulp eigenlijk betekent omringen. Nou goed. Bij het eerste te beginnen dan. Hulp is wel degelijk een ondergeschikte positie. En voor zover de Heer onze hulp is, neemt hij een ondergeschikte positie in. Want God heeft de Heer Jezus Christus toegewezen aan de gemeente, opdat hij de gemeente zou bouwen, opdat hij de gemeente zou dienen, opdat hij ons zou reinigen en opdat hij ons nabij zou zijn, opdat hij ons zou leiden zelfs en al dat soort dingen meer. Er is alleen één belangrijk onderscheid, dat is dat deze positie van de Heer Jezus hem is toegewezen van Gods wegen. Dat wil zeggen, wij kunnen de Heer niet commanderen. Maar hij is wel dienstbaar aan ons gemaakt. En hij is nog steeds die knecht waar Jesaja het over had. Dat bedenken wij niet alle dagen, maar dat is nou eenmaal wat de Bijbel leert. En ik heb altijd gezegd, ook buiten die discussie van man en vrouw uiteraard, heb ik altijd gezegd, als je in het Oude Testament leest over de Heer die hulp zou zijn, dan gaat het in de praktijk altijd over de tegenwoordige positie van Christus, de Heer Jezus Christus, als hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hebben jullie die nog? Het is misschien wat snel wat ik nu zeg, laat ik het nog anders zeggen. In het Oude Testament wordt de hoge priester van het Nieuwe Verbond uitgebeeld in de persoon van de zoon van de hoge priester. De zoon van Aaron. En daarmee de natuurlijke opvolger van Aaron staat meteen model voor Christus, want dat is de uiteindelijke opvolger van heel het Aaronitisch priesterschap. En die zoon van Aaron, die heette Eliezer. En Ezer is hulpen. En dat is het woord dat hier ook gebruikt wordt. Hier in Genesis 2. En ik heb altijd gezegd, hulp is de positie, de Heer als onze hulp, is de Heer in zijn positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die van Gods wegen aan de gemeente is gegeven tot hoofd, dat is waar, maar wel degelijk om aan de gemeente een functie te vervullen ten behoeve van u en mij. En er zijn heel wat zaken waarover wij ons geen zorgen zouden maken, omdat de Heer dat doet. Het is zijn verantwoordelijkheid. Het is onbekend, want als u vraagt wat is dat dan bijvoorbeeld, zeg ik punt 1, hij wast onze voeten. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Er is niemand die aan de Heer Jezus vroeg, wilt u mijn voeten wassen? Hij deed dat zelf, op eigen initiatief. En het beste kun je niet het voorbeeld nemen van Petrus, maar van de andere apostelen wel. Niks zeggen, niks doen, gewoon laten gebeuren. Het is een hele zorg minder. Toch? Werpt al uw bekommernis op hem. Dan is hij ons toch tot hulp. Is dat ondergeschikt? Ja, hij is aan ons dienstbaar gemaakt in die zin. Dus daar is niks tegen in te brengen. Is hulp een dienstbare positie? Wis en waarachtig wel. En dat geldt voor de Heer ook. En dat andere iemand vond uit dat het woord hulp zou betekenen omgorden. Ik moet u zeggen dat dat niet waar is. Dat maak je zo wijs, want je weet niks van Hebreeuws immers. He? Dus dat zeggen ze zo. Er is de laatste jaren intensieve studie gedaan naar de betekenis van dit woord. Dan moet je oppassen hoor, de laatste jaren. Na 6000 jaar zal ik maar zeggen, gaan wij bepalen alsnog wat zo'n woord betekent. He? Pas op hè. Laatste jaren intensieve studie nagedaan en hulp, dat is niet hulp, dat is omringen. En dan is het ineens niet meer een ondergeschikte positie. Oh nee. Wat hebben we vanmorgen even gehad over vrouwelijk en mannelijk? Het mannelijke is de kern, het vrouwelijke is het omhullende, het omringende. Dat is typisch het vrouwelijke. Zo zonder meer. Maar bovendien, het woord betekent niet omringen, het woord betekent als zelfstandig naamwoord hulp, steun, bijstand of wat het maar is. Zo wordt het ook vertaald. En de betekenis van omgorden, omsluiten of omringen heeft men niet van dit woord ezer, maar van andere woorden die van eenzelfde wortel afstammen. En die anders gespeld worden. Voor de Hebraïsten onder u, ezer begint met een ayin en het woord omgorden is hetzelfde woord, maar dan begint het met een alef. En soms ook is het woord van drie letters, begint met een geet en dan een tzade in plaats van een zayin en dan een reis aan het eind. Dat kan je allemaal zo gauw niet volgen, maar dat doet er niet toe. Het zijn woorden die wel verwant zijn, maar het gaat niet aan om dat woord ezer weg te schuiven en het de betekenis van één of twee andere verwante woorden te geven. Zo zit het niet in elkaar. Dat er verband is, dat is inderdaad juist. Want dan zal ik u meteen vanuit Genesis even een andere schriftplaats laten zien, heb ik die ook gehad. Die is uit Jeremia 31... Het punt is wel degelijk dat de hulp omringt, verzorgt, naar de buitenkant toe. Maar het omhullen is meteen, of het omringen is meteen een tekeningetje van dat Christus is de veruiterlijking van het wezen Gods. Hebben die nog? God is zelfstandig, Gods zelfstandigheid, onzienlijk, Gods wezen, Gods geest, en of het maar heten mag. En daaromheen, naar de buitenkant, drukt het zich uit in de persoon van Jehovah, de Heere Jezus Christus. Dus het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Daarom zei ik u, de Heere Jezus Christus is een man. Maar hij is het vrouwelijke van God, want hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Eromheen dus, omringen, hebben die nog? Daarom is hij ook de knecht Gods, met opzet zeg ik het nu zo, om het niet moeilijker te maken dan het is, enzovoorts. Hè? En wat staat er nou in Jeremia 31? Daar staat dat in de toekomst alsnog zal gebeuren wat altijd al had moeten gebeuren, maar nooit gerealiseerd werd. Namelijk in Jeremia 31 vers... Even kijken, ik kan het natuurlijk nooit zo snel vinden... Vers 22, dank u zuster, juist. Daar staat in vers 22 van Jeremia 31, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Bedoeld is een vrouw die afkerig is van haar man. He? Hoe lang zult gij u onttrekken? Waaraan, lijkt me toch duidelijk, hè? Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Hoe lang duurt het nog voordat er gemeenschap plaatsvindt? En als gemeenschap zou plaatsvinden, de vrouw zich niet onttrekt, dan zal zij dus de man omringen, omvangen, omsluiten, stond er in dat boekje waar we het vanmorgen over hadden. Wat je niet mocht lezen, maar toch al gelezen had. De vrouw zou de man omsluiten. En wat staat hier? Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De verwijzing is naar een nieuwe schepping en meer dichterbij een nieuw verbond. Dubbele punt. De vrouw zal de man omvangen. Eindelijk. U wordt geacht te weten dat Israël vergeleken werd met Izebel, de vrouw van koning Ahab. En Izebel wordt altijd heel plechtig vertaald met onaangeraakt, onaangetast. En soms doet men geen moeite en vertaalt men het gewoon met schoon enzovoort. Maar het is heel negatief. Onaangeraakt, onaangetast. Het impliceert dat Ahab en Izebel geen gemeenschap met elkaar hadden. En Izebel functioneert tot in openbaring aan toe voor als beeld van Israël, dat geen gemeenschap wil met de Heer. De vrouw erkent de man niet en wil dus de man niet omvangen. Hebben die nog? Ja, waarom ik nou aarzel? Ik wilde zeggen, ze wil niet onderliggen. Maar goed. Het wordt altijd meteen zo dubbelzinnig. Maar vooruit. Maar dat is het wel. En ik hoop dat u het positief wil begrijpen, wat ik nu zeg. Maar hier staat, de vrouw zal de man ontvangen. Alsnog. Want in de toekomst zal alsnog die gemeenschap plaatsvinden tussen de Heer en Israël onder een nieuw verbond, waarbij de Heer de bruidegom is en Israël en de bruid, en die twee zouden één worden. En dat is wat hier aangekondigd wordt. En in 31, vers 31 staat dus ook inderdaad, zie de dagen komen dat ik met Israël een nieuw verbond zal maken, enzovoorts. Lees ik niet helemaal letterlijk, maar dat is met opzet, hè? Een nieuw verbond waarin Israël wel degelijk de Heer zal ontvangen en waarin wel degelijk conceptie, hetzelfde is dat, conceptie zal plaatsvinden. En dus de vrouw haar functie, haar plaats zal innemen ten opzichte van de man, opdat het vrucht zal dragen. En het leidt tot de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat is de vrucht. Als het zaad vrucht draagt, dan breekt het koninkrijk aan. Volgens Matthäus. De gelijkenissen van het zaad en van het onkruid bijvoorbeeld. Hè? Om maar eens wat te noemen. Nou goed, maar onthoud deze, hè? De vrouw zal de man omvangen. Hier staat een ander woord, staat niet een woord voor hulp of zo, maar het is verwant inderdaad. Dat is waar, want de vrouw is daarmee meteen dienstbaar aan de man. En dat was de bedoeling, want als de vrouw niet dienstbaar is aan de man, krijgt de man geen erfgenaam. Dat is ongeveer het idee. Zie? En als hun plaats, als de vrouw ten opzichte van de man haar positie kent, dan is daar sprake van een vruchtbare gemeenschap, van conceptie, van eenwording, van versmelting en hoe dat allemaal maar heten mag. En nou terug naar Genesis 2. Want in Genesis 2 staat dat als Adam aan zijn vrouw wordt voorgesteld, hij bracht haar tot Adam, staat er. Nou, dan staat er, toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen. En ik weet niet wat de moderne theologen daarover te zeggen hebben, want ik wil het ook niet weten, want dan begin ik weer te lachen, weet je wel. Deze is ditmaal, hoezo had hij dan al een ander gehad? Deze is ditmaal vlees of been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Maar het ditmaal is het uitzonderlijke ervan, want hier is het nogal letterlijk waar dat Eva been is van zijn benen en vlees van zijn vlees enzovoort. Het is hoogst uitzonderlijk, maar het wordt wel meteen tot ideaal gesteld voor de verhouding man-vrouw. Ik heb het nog steeds over binnen een huwelijk uiteraard. Hè? Zij zijn één. En daarom een discussie over gelijkwaardigheid of niet gelijkwaardigheid van man en vrouw is 100% buiten de orde. Zij zijn één, naar Bijbelse maatstaven. En wat God samengevoegd scheidde de mens niet, staat er, meen ik, in dit verband of zo, staat er niet, in dit verband. Wij zetten ze weer naast elkaar en gaan ze tegen elkaar afwegen en wie is er meer waard en wie is er minder waard. Nou ja, als het zo moet, ben ik er gauw mee klaar. Een vrouw is 50 shekel waard en een man is 50 shekel waard en een vrouw 30, heb ik gelezen in de Bijbel. Als ze gelost moeten worden, vrijgekocht moeten worden, dan is de prijs verschillend. En de commentatoren zeggen dat is omdat gemeten wordt een arbeidsproductie en die is van de vrouw nou eenmaal minder dan die van de man. Want ze is in ieder geval een paar dagen in de maand niet 100%, zal ik maar zeggen. Of had ik meteen moeten zeggen onvruchtbaar. En die bedoelde ik dan dus ook meteen dubbelzinnig. Dat zal wel aardig kloppen. Maar goed, je mag het tegenwoordig niet zeggen natuurlijk, want ze zijn gelijk. Om een of andere domme reden. Maar goed, maar er zit hier natuurlijk nog het een en ander meer aan vast. In de eerste plaats, als ons hier deze eerste man en vrouw worden voorgesteld, dan waren zij oorspronkelijk één. En de Bijbelse gedachte is, dan blijven ze dat ook, al staan ze naast elkaar en ook al krijgen ze oneenigheid onderling. Niettemin, zij zijn één. En dat was hier letterlijk zo, maar er wordt meteen gesuggereerd of geïllustreerd dat de vrouw feitelijk is het lichaam van haar man. Alleen wij denken altijd meteen zo plastisch en zo technisch en causaal en hoe het allemaal maar heten mag. En we begrijpen dat woord lichaam niet. Het lichaam is de veruiterlijking van een beginsel. Dingen krijgen gestalte in een lichaam. Het ding is niet de gestalte, het lichaam is de gestalte. Maar het ding is de man, feitelijk. En de gestalte is de vrouw. Wie was deze vrouw voordat zij de vrouw van Adam was? Nou, zo was het lichaam van Adam. Of althans een deel, een zijde daarvan. En een goed Nederlands woord voor een zijde is een rib, heb ik nagevraagd aan een wiskundige. En die weet alles tegenwoordig, dat weet je toch, hè? Wiskunde is de hoogste norm nog steeds. Ribben, een zijde, een aspect, want dit is niet alleen letterlijk zo gebeurd. En eigenlijk, of het letterlijk gebeurd is, is nog niet eens belangrijk. Ook waar het om gaat, ik geloof dat het letterlijk gebeurd is, maar ik geloof dat het zo letterlijk gebeurd is, omdat het meteen aangeeft wat de positie van de vrouw is. Ze is een aspect van de mens. En maar ze horen bij elkaar, zij zijn één. En er staat er ook meteen achter. Hetgeen wij natuurkundig absoluut niet begrijpen kunnen. We gebruiken de termen wel, want het is christelijk jargon. Dus je moet zeggen, man en vrouw zijn één. Ze zijn toch één lichaam. En we weten alle dat er twee lichamen zijn, hoor. Je kunt tellen en nog eens tellen, maar er blijven er twee. Maar veel fundamenteler, maar dat is uitwendig niet te zien. Veel fundamenteler, zij zijn één. Zie? En als je apart gaat vragen naar de positie van de vrouw, dan ben je dus die eenheid al tekort aan het doen. En dat vind ik ook, dat dat gebeurt. Ik vind dat waar men, maar dat is subjectief, hè, dat mag u dus schrappen eventueel. Maar ik ben van mening dat als men de vrouw een positie geeft exact naast de man, ze gelijkelijk beoordeelt, aan dezelfde normen onderwerpt en al dat soort dingen meer, dan doet men de vrouw onrecht. Dat is zij niet. In de praktijk niet, God zij dank, maar in de Bijbel ook niet. En daar gaat het maar om. En men geeft er een positie die ze beter niet kan hebben. Heb je dat nooit gehoord? Dat even in de wandelgangen hoor je dat al soms. En dan gaat het over iemand. En dan zegt ja, maar ze moet ook een man hebben waar ze tegenop kan zien. Anders wordt het niet goed. He? Of ze moet een man hebben die haar aan kan. Je hoort het nooit eens andersom. Tenminste, ik niet. He? Jij wel? He? Ik heb het nooit gehoord. En vaak komen dit soort uitspraken dan nog van vrouwen zelf ook, die zeggen, een vrouw moet een man hebben waar ze tegenop kan kijken. En zo, nou, zo is het ook. En dat is ook volstrekt bijbels. Zie? En dat de politiek onjuist is, of hoe het maar heten mag, hè, dat, ja, dus, daar kan je niet mee zitten. Over normen en waarden gesproken. Hè. Zij zijn één. Maar er zit natuurlijk nog meer aan vast. Want het mag ons natuurlijk niet ontgaan dat dit soort uitspraken hier in Genesis 2 in de eerste plaats niet eens uitspraken zijn over man en vrouw, maar het zijn uitspraken over de Heer zelf, primair. En dat is met dit hele onderwerp zo. Maak je het los van God, maak je het los van de onzienlijke dingen, hou je over mensen met hun verschillende aard en al hun, met elke, met hun tekortkomingen en hoe het allemaal maar heten mag, en je komt uit zo'n onderwerp nooit meer uit. Het valt niet te regelen. Zie? Maar het wezen der dingen ligt altijd bij God, en hier wordt dus ook in de eerste plaats over de Heer zelf gesproken. Daar hebben we het straks over, omdat de Bijbel zelf daar nog wat commentaar op geeft in Efeze 5. Maar die schuif ik eerst voor me uit, want waar het eigenlijk over gaat is dat Adam een type is van Christus en dat Eva een type is van de gemeente, en die zijn één. Hebben we die nog? Nou ja, dat bespreek ik dus later. Dat verklaart ook waarom Adam zo nodig in een diepe slaap moest vallen enzovoorts. Want dat is altijd, wanneer er ook maar iemand, een Bijbelse figuur of een profeet, in een diepe slaap valt, het is altijd een uitbeelding van de positie van de Heer Jezus Christus nu, die zich verbergt voor de wereld, die niks van zich laat horen. En hoe hard je ook bidt, hij beantwoordt het niet, hij laat niets van zich horen. Hij verbergt zich namelijk, en dat is die diepe slaap. Maar in die tijd van de diepe slaap, in die tijd dat de Heer zich verbergt voor de wereld, er dus als het ware niet is, wordt uit hem zijn gemeente gebouwd. En uit hem zijn wij in Christus Jezus enzovoorts. Dat is het Nieuwe Testament, maar die schuif ik even voor me uit, want ik wil nog even naar Genesis hoofdstuk 3, waarin er staat in vers 16... ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. Dat is een heel eenvoudige, want u vraagt waarom dat zo nodig moet en hoe dat nou komt dat het bij de mens, bij de vrouw, dus zo'n moeilijk proces is, het voortbrengen van kinderen, terwijl bij de kat is het geen probleem. Als het beest een beetje gezond is, zal ik maar zeggen. Toch? Het schijnt alleen bij een mens moeilijk te zijn. Nou goed. En bij vee natuurlijk, die gefokte dieren, die gekweekte dieren, wat die barsten van de inteelt. En die beesten die zichzelf niet in leven kunnen houden, daarom barst Nederland niet alleen van het vee, maar ook van de veeartsen, zal ik maar zeggen. Onspul in leven, dat is zo. Hè? En hoe beter het ras, zal ik maar zeggen, hoe beroerder het eraan toe is. En hoe moeilijker het zich voortplant. Dat hoort ook zo, want als het er slecht aan toe is, kan het zich beter niet voortplanten. Want nageslacht kan nooit beter zijn dan voorgeslacht. Dat weet u toch, hè? Nou goed, dat even terzijde. Waarom is dat bij een vrouw dan wel zo? Omdat de vrouw een uitdrukking is, beeld is, type is van de schepping als zodanig, die immers vrouwelijk is ten opzichte van God. En waar de schepping het zaad zou ontvangen van de man, het zaad der wedergeboorte uit 1 Petrus 1, de laatste verse, zal uit die oude schepping, die in zichzelf onvruchtbaar is zoals elke vrouw, zal uit die oude schepping een nieuwe schepping geboren worden. Door de kracht Gods. Zie? En dat is een moeizaam proces, want die schepping wil niet, die wil die man niet hebben, wil dat woord Gods niet hebben, wil geen conceptie, wil niet gemeenschap met de schepper. En het is dus een pijnlijk proces, maar God zorgt ervoor dat het toch gaat gebeuren. Hebben jullie nog? Dat schieten me een heleboel dingen door de gedachte die ik nou beter ook niet kan zeggen, die allemaal in het boek thuis horen, zal ik maar zeggen. Maar goed. Maar het is ingewikkeld in aangel, moeizaam. Vrucht voortbrengen is in de Bijbel in het Hebreeuws niet voor niks hetzelfde woord als breken. Er gaat heel wat kapot onderweg. Omdat het met geweld moet gebeuren, anders gebeurt er niks. Nou goed. Dus met smart zult ge kinderen baren, maar dan waar ik het echt over moet hebben. En tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. plaatst dat de vrouw ondergeschikt aan de man of niet? Toen las ik in dat artikel, nee, want nou lees je de tekst verkeerd. Want hier staat niet dat God het zo wil, hier staat dat het zo zou zijn. De vaststelling, het is de beschrijving van een toestand. Namelijk, het zal zo gaan dat tot uw man uw begeerte zal zijn en hij zal over je heerschappij hebben. En het commentaar wat ik in het artikel las, hield in van dat dat nou juist zo vervelend was dat het zo is en ook niet had gemoeten. Maar Eva voelde zich schuldig tegenover Adam omdat ze hem verleid had. Voelde zich ondergeschikt aan hem. Voelde zich, dat was ze niet, maar dat voelde ze zich. Omdat ze hem verleid had enzovoort. En het resultaat daarvan was dat aangezien zij haar begeerte naar haar man uitging. En onder begeerte niet te verstaan wellust, maar gerichtheid op. En dat is inderdaad juist, maar dat betekent dat woord begeerte toch ook. Aangezien Eva zich richtte op Adam, had het dus logischerwijze, helaas, maar vanzelfsprekend tot gevolg dat Adam heerschappij over zijn vrouw had dan dus. Maar dat had niet zo moeten zijn, is het commentaar. Nog een keer geformuleerd, maar dan met andere woorden. Deze situatie is helaas het resultaat, langs psychologische weg, het resultaat van de zondeval. Maar het zal duidelijk zijn dat wij van elke vloek en elk gevolg van de zonde verlost zijn. Sinds door de Heer Jezus Christus. Dus in onze dagen zal het niet meer zo zijn dat de begeerte van de vrouw naar de man uitgaat. En dat de man heerschappij over zijn vrouw zal hebben. En daarna zijn we mooi van het schriftgedeelte af. Daarna dacht ik meteen, maar als er nou in de wet staat, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Is dat dan de vaststelling van een feit of is het een gebod? En als hier staat, gij zult, of uw begeerte zal naar uw man zijn en hij zal de heerschappij over u hebben, is dat dan een beschrijving van een toestand of een gebod? En als dit de beschrijving is van een toestand, zou de wet dat ook moeten zijn? Maar dat is het toch niet? Ik bedoel, dat is nou een illustratie van hoe men schriftgedeelte naar eigen hand zet. En hoe men psychologie en sociologie enzovoort het loslaat op dit soort bijbelteksten en de zaak inpast in een opvatting die men op voorhand al heeft. En hoe past men die teksten aan dan wel, hoe redeneert men ze weg? Nee, zo zou het nou juist moeten zijn. En waar de begeerte van de vrouw tot de man uitgaat, krijg je een vruchtbare samenwerking. En het was voor Adam en Eva de bedoeling, want God schiep de mens en die zou de aarde zou vermenigvuldigen en de aarde vullen. Dat was hoofdstuk 1 vers 28 al. En waar het typologie is en de uitbeelding is van de relatie tussen God en de schepping als zodanig, dan wel God en de mensheid, heb je precies hetzelfde verhaal. Waar de begeerte van de mensheid uitgaat naar God, waar het de schepping, want die is vrouwelijke, waar de schepping zich richt op de schepper, ontstaat daaruit een nieuwe schepping. En dat is precies de bedoeling. En de prediking van het evangelie aan een zondaar heeft tot doel dat die zondaar zich openstelt, vrouwelijk als hij is, als schepsel, dat hij zich openstelt voor het zaad der wedergeboorte, voor het woord Gods, opdat in hem nieuw leven verwekt zal worden, een nieuw leven dat uiteindelijk geopenbaard zal worden in de toekomst, in de wederkomst van Christus, dan wel op de jongste dag of wanneer het maar is. Hebben die nog? Het is een vast beginsel. Zie? En men zou het erkennen. Nou goed. Nou, meer hoef ik hier ook eigenlijk niet van te zeggen. Ik ga maar gewoon naar het Nieuwe Testament. Namelijk naar enige schriftgedeelten die specifiek hierover spreken. Begrijp je me goed? De Bijbel is vol met verhalen over mannen en vrouwen en hun gespannen relatie. Een al of niet gespannen relatie, een samenwerking, een strijd en wat het maar is. Maar daar ga ik het toch maar niet over hebben. Wat wij hebben namelijk is gewoon vaste uitspraken met betrekking tot ons als gelovigen. Want hoe het in de maatschappij en in de wereld is, maakt mij niks uit. Daar hebben we toch niks mee van doen. Waar het over gaat is of een mens tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, of een zondaar inderdaad dat woord Gods in zichzelf wil ontvangen, zodat zijn oude natuur kan fungeren als de moeder van zijn nieuwe natuur. Heb u zich dat eigenlijk wel eens afgevraagd? Wie is de vader van ons nieuwe leven? Dat weten wij, maar wie is de moeder van ons nieuwe leven? Dat zijn we zelf. Het wordt in ons verwekt. Zou in ons tot ontwikkeling komen, zou in ons groeien, enzovoort. Om dat beeld voor te zetten, bij de opname van de gemeente verdwijnt ons aardse lichaam, dan valt die schil weg, dan valt die omhulling weg, om zo te zeggen, en komt daar het mannelijke uit tevoorschijn en zal worden geopenbaard. Want de schepping wacht niet op de openbaring der zonen en dochters Gods, maar wacht op de openbaring der zonen Gods. Dat zou in ons verwekt worden. Nou goed. In dat verband kom ik in elk geval terecht in 1 Korinthe 11, zei ik. Waar de apostel zichzelf tot voorbeeld stelt. In vers 1: wees mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. Paulus is dus navolger van Christus en neemt dus Christus als voorbeeld. En maar onderwerpt zich ook aan hem overigens. En daarna zegt hij: ik prijs u broeders dat gij in alles mijner gedachtig zijt. En dus inderdaad dat men Paulus tot voorbeeld neemt. En de inzettingen behoudt gelijk ik u overgegeven heb. Waarbij het woord inzetting de betekenis heeft van ons woord traditie. Namelijk niet zozeer van wetten, maar wel van bepaalde gewoonten die doorgegeven worden. En die via de weg van het rolmodel, zal ik maar zeggen. Paulus is het rolmodel voor de Korintiërs, om zo te zeggen. Zijn wijze van doen, zijn wijze van leven is tot voorbeeld voor de Korintiërs, later tot voorbeeld van Timotheus enzovoorts. En dat heet inzettingen, tradities. Niet dat ze verplicht voorgeschreven zijn, maar ze zijn voorgehouden en men volgt ze na. Dat is het, hè? En dan vers 3. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens iegelijke mans. Christus is het hoofd van iedere man dus. Gelovige man, want daar gaat het over. We hebben het over de gemeente hier. Geschreven aan gelovigen, niet aan de wereld. Dat Christus het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd der vrouw. In de zin van zijn vrouw uiteraard. Want het gaat nog steeds alleen maar over de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. En God het hoofd van Christus. Als je de volgorde van de uiteenzetting even anders neemt, dan is dus vers 3: God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van iedere man, en de man het hoofd van zijn vrouw. Die heb je toch, hè? Met elke keer dezelfde uitdrukking. Dus de man is het hoofd der vrouw. En wij naïeve fundamentalisten denken dan dat de vrouw daarmee dus ondergeschikt is geplaatst aan de man. Maar, zei het artikel, dat berust op een misverstand, want er is de laatste jaren intensieve studie gedaan naar de betekenis van het woord hoofd. En toen kwam er wat anders uit. Bovendien, dit is het tweede argument, die maak ik zo af. Het eerste argument was: ja, als God het hoofd is van Christus en Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw, en daar volgt uit dat de vrouw ondergeschikt is aan de man, dan is Christus dus ondergeschikt aan God. En dat is in strijd met de Bijbelse leer van de drie-eenheid. Nee, dat is in strijd met de Bijbelse drie-eenheid, geloof ik. Maar goed, ik heb toch geen namen genoemd, dus ik hoef het ook niet letterlijk te citeren. Komt erop neer dat het in strijd is met de leer van de drie-eenheid. En dan denk ik, bedankt voor het argument, want dat is volkomen juist. De leer van de drie-eenheid klopt ook niet. Die is helemaal niet Bijbels. Er bestaat niet een Bijbelse leer van de drie-eenheid. Daar ben ik vanmorgen mee begonnen, met opzet uiteraard. De zoon is onderworpen aan, is onderdanig aan de vader. De zoon neemt opdrachten aan van de vader. De zoon doet wat hij de vader ziet doen. En de zoon doet niets als hij van de vader geen opdracht krijgt, want van mijzelf kan ik niets doen, zei hij. Hebben we die nog? Dat vind ik dus wel een leuke. Maar goed, hoe je de dingen al om kunt draaien dus. Hè? En het andere is, ja, dat term hoofd is intensieve studie nagedaan. Het is ook opmerkelijk dat hier niet het normale woord voor hoofd staat, namelijk arche. Want dat is het normale woord voor de rangorde. Hoofd, arche, weet u wel. Arche, eerste, hoofd. Hè? In rangorde. Overheden en machten, dan krijg je meteen dat woord arche in het Grieks. Hè? En dat is niet het woord dat hier staat. Hier is het woord kefalo. Wij kennen het in kapitale. Hoofdletters. En kapitelen. Kapitelen kan ook, zijn allebei hoofdstukken. Kapitelen, kapitelen. En zo, ja. En zo, dat woord kefalo heeft men uitgevonden. En het commentaar wat erbij gegeven wordt, is dat het woord kefalo eigenlijk zoiets betekent als het is er eerder. Zo van God is er eerder dan Christus en dan moet ik een notitie maken, want dat is in strijd met de levende drie-eenheid. Maar meneer schreef dat er niet bij. Maar God is er eerder uit dan Christus en Christus is er eerder dan de man enzovoort. Of andersom, de vrouw is uit de man is uit Christus en Christus is uit God. Zo schreef hij het ook letterlijk. En dat zegt alleen dus iets over de volgorde, maar niet over de rangorde. En mijn antwoord daarop is, in de Bijbel is het niet zo. In de Bijbel is het wel degelijk zo. Wie het eerst komt, is hoger dan wat daarna komt. Staat zwart op wit in mijn Bijbel. Dat was de man ook niet ontgaan. En dus zei hij, nou ja, als je dat doorredeneert, dan zijn de dieren dus hoger dan de mensen, want die waren er het eerst. En zo kun je dus uren doorpraten. Want het laatste was natuurlijk appels en peren met elkaar vergelijken. Het gaat om de rangorde binnen de ene groep. Zo was die militaire dienst ook. Het is jammer dat ze het afgeschaft hebben, maar vind ik wel eens. Hè? Als iedereen gelijk in rang was, dan was degene die eerst geboren was van het hele stel, de oudste dus, was de chef, was de baas, had niet meer strepen of sterren. Maar binnen de categorie, weet je wel, allemaal korporaals, hè, of weet wat het maar was. Wie degene die het oudste was, is dan automatisch ook het oudste in rang. Afgezien van dat het woord oudste zelfs in het Nederlands zelfs rangorde aanduidt. Nee? Onze ouwe, dan weet u toch wie dat is, hè? Dat is de kapitein, en vergeet het niet, de kapitein die... Maar goed, heeft het laatste woord, was geloof ik, hè? Nou, zoiets. Maar het is helemaal onzin. Want als het gaat om wie er eerder was en zo, wordt dat niet uitgedrukt met dit woord kefalo, maar wordt juist aangeduid met het andere woord arche, want arche betekent eigenlijk gewoon eerste. En men vertaalt het met hoofd, en dat is terecht. In het Hebreeuws gebeurt dat ook. Het woord resh, hoofd, ros kom je tegen soms ook, resh, is eigenlijk ook gewoon ons woord eerste. Er zitten wat andere klinkers in, een andere uitgang, maar dat betekent eerste. Het hoofd is de eerste, hoofd des hoeks is de eerste steen. De top van het bouwwerk, van bovenaf gerekend en dat soort dingen meer. Hoofd is altijd de eerste. Een stamhoofd is de eerste, de oudste van de stam als zodanig. Stamoudste heet het dan ook bij gelegenheid enzovoort. Maar de keuze voor dit woord mag niet zo moeilijk zijn. Het punt is namelijk dat hier ook inderdaad niet primair gesproken wordt over rangorde. Dan had inderdaad een ander woord gebruikt kunnen of mogen worden. Maar er wordt gesproken over een organisme. Men leest veel te oppervlakkig. Hoofd is het hoofd van een lichaam. En een lichaam is geen organisatie, maar een organisme. Dat is het meest noodlottige christelijke misverstand in onze dagen, dat men denkt dat de gemeente een organisatie is die dus georganiseerd moet worden en die dus leiders moet hebben op allerlei niveaus. Het is een populaire term hoor. Geestelijke leiders, gemeenteleiders enzovoorts. Hoe vaak ik daar niet over struikel over die term. Heel verschrikkelijk. In de Bijbel komt het hele woord leiderschap of leiden in verband met de gemeente niet voor. Behalve in de NBG-vertaling van 1951 één of twee keer en het berust op een misverstand. En in de Statenvertaling überhaupt niet. Dat is dus nog steeds de beste vertaling, zeg ik altijd. Hè? Zeker wel. De gemeente is een organisme. Zie? Is het hoofd hoger in rang dan mijn hand of mijn voet of mijn nieren? Ja, ja. Dit is het verkeerde uitgangspunt. Het is een verkeerde wijze van denken van de Franse revolutie. Egalité, allemaal gelijk. Het is niet allemaal gelijk. Het hele punt is dat het hoofd het lichaam beheerst. Heeft het dan heerschappij? Nou, als u het zo wil noemen, van mijn part. Als u in die termen wil blijven denken. Maar het hele punt is dat inderdaad het leven van het lichaam ontleend is aan het hoofd. Dat is waar. Maar die verbinding blijft bestaan. Het is niet maar eenmalig. Het blijft zo. God is het hoofd van Christus. Dat wil zeggen, Christus vindt zijn oorsprong in God. Hij is er namelijk de uitdrukking van. Staat daarmee vrouwelijk ten opzichte van God, maar blijft met God verbonden. Geeft uitdrukking dus aan het wezen, maar daarmee ook aan de wil en daarmee de werken van God. Dan schuiven we één fase op. Dan krijg je hetzelfde verhaal nog een keer. Want de man, de christelijke, de gelovige, de wedergeboren man, heeft zijn leven, heeft het leven ontvangen van Christus. En hij is de uitdrukking van Christus. In ons zou immers Christus gestalte krijgen. Wij zouden veranderd worden naar het beeld van Christus, beeld van Gods Zoon. Opdat Christus in uw harten woont en opdat het woord van Christus uw harten zou vullen en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is gewoon één fase verder. Christus is het hoofd van de man. Precies zoals hij staat. En daarna komt er nog een schil bij. Hè? Het is net in de natuur heb je dat met die uien, weet je wel. Die schillen om elkaar heen. Dat is niet voor niks zo. Elke veruiterlijking is een vervrouwelijking naar buiten toe feitelijk. En nou komt de verhaal nog een keer. De man is het hoofd der vrouw. Begrijp je me goed? Dit is niet de beschrijving van de situatie. Maar dit is de beschrijving van hoe het in de praktijk bij de gelovigen zou moeten functioneren. Want de verhouding tussen God en Christus is het voorbeeld voor de verhouding tussen Christus en een gelovige man. En de man zou zich daaraan conformeren, zich aan onderwerpen, zijn positie ten opzichte van Christus innemen. Want dat is toch de strekking van beide Korinthebrieven. Dus praktisch onderwijs hier. En daarna, de volgende fase is inderdaad dat de man het hoofd is van de vrouw. En dat betekent inderdaad, en het wordt steeds vrouwelijker, steeds praktischer, steeds meer uiterlijk ook. Maar dat betekent inderdaad dat de gelovige vrouw, want daar wordt van uitgegaan. Als het bij u anders is, heb ik er niets over te zeggen. Dan klopt het gewoon fundamenteel niet. Is er iets fundamenteel mis en dan houdt het gewoon op. Maar de gelovige vrouw is de uitdrukking van de gelovige man. Zij omringt, zij omvat hem enzovoorts. En ze geeft uitdrukking aan zijn wezen, aan wie hij is. Daarom zijn ze ook inderdaad één, was de bedoeling. En ook in dit geestelijk niveau, op dit geestelijk niveau is de man verantwoordelijk voor zijn vrouw. Binnen hun eigen eenheid. Dat er aan het eind van het verhaal geen onderscheid meer is tussen man en vrouw, dat is inderdaad waar. Want mannelijk en vrouwelijk is die situatie in deze oude schepping die zou vrucht dragen, waarbij die twee bij elkaar zouden komen, waarbij gemeenschap zou plaatsvinden, omdat de vrucht voortgebracht zou worden. Maar als er sprake is van die vrucht uiteindelijk, verdwijnt dit onderscheid. In de hemel is man nog vrouw, staat er. In die toekomende eeuw is geen man nog vrouw enzovoort. Ze zijn de engelen gelijk. Het zijn uitspraken over de gemeente in de praktijk. Maar daar heb ik het nou verder niet over. Maar zolang wij hier op aarde zijn en in een menselijk lichaam rondwandelen enzovoort, blijft gewoon deze situatie bestaan. De man is verantwoordelijk voor zijn vrouw en de vrouw zal naar haar man luisteren, was de bedoeling. En later lezen wij dat over vrouwen, ze kunnen beter hun mond houden in de gemeente en als er wat te bespreken valt, kunnen ze beter thuis met hun mannen bespreken. Heeft de vrouw dan geen functie in de gemeente? Dan zeg ik, moet ik het nou nog een keer zeggen? Hè? Dat zei ik toch? Tuurlijk heeft ze een functie in de gemeente. Maar dacht u wat? Het is in de wereld al zo, het is onder gelovigen zeker zo, dat achter, laat ik maar een populaire term gebruiken, achter elke succesvolle man staat één vrouw. Anders werkt het niet namelijk. Zie? Het is altijd zo geweest. Mijn moeder trad nooit op de voorgrond, maar ik weet heel zeker dat alle problemen altijd besproken werden. Niet waar wij bij waren als kinderen. Maar het werd wel degelijk besproken, het had grote invloed. En mijn vader stelde de mening van mijn moeder zeer op prijs. Maar dat hoefde hij naar buiten toch niet te vertellen. Nou, mijn vrouw heeft mij gezegd dat het zus of zo moet en daarom doe ik het maar. Of die vindt dat het zo in elkaar steekt en daarom zeg ik u dat ook maar. Of zoiets. Of ik geef nu het woord aan mijn vrouw, ze zou wel wijzer wezen. Dat nam ze absoluut niet in het openbaar. Maar zeg niet dat ze geen functie of geen invloed had op haar man of in de gemeente. Maar het ging langs een andere route. Er is toch niks mee mis. Ze zijn één en ze hebben daarin elk hun plaats. Zo is dat nou eenmaal met man en vrouw. Naar Bijbelse maatstaven. En hoe ver dat strekt, dan wel hoe beperkt dat is. Ja, dat is cultuurgebonden. Maar wat moet ik daar een uitspraak over doen? Onze Nederlandse cultuur is gedurende mijn leeftijd is al helemaal veranderd. Dus wat moet ik erover zeggen? He? Toch? Dat heeft niet zoveel zin. Maar het beginsel blijft gewoon bestaan. Zie? De vrouw, in deze opzomming, de vrouw is de buitenste schil daarbinnen. De man daarbinnen, Christus daarbinnen, God. En in die volgorde werkt dat. En daarom lezen wij later ook, maar ik kan beter natuurlijk dat voor me uitschuiven, lezen wij later ook dat de vrouw onderdanig zou zijn aan haar man, gelijk als aan Christus. En van de kinderen staat, ze zouden onderdanig zijn aan de ouders, want dat is de wil van God. Enzovoorts. Wat wil de Heer dat ik met mijn leven doe? Als een vrouw dat vraagt, een getrouwde vrouw dat aan mij vraagt, zeg ik onvermijdelijk je man dienen. Als een man het vraagt, weet ik zo gauw geen antwoord. Kan ik geen specifiek antwoord op geven. Hooguit algemeen. Maar bij een vrouw kan ik dit antwoord geven. Dat is ook redelijk algemeen, maar toch tamelijk specifiek. Een man dienen. Ja, maar die man deugt niet. Had je maar een ander moeten trouwen. Ten slotte ben je niet uitgehuwelijkd zomaar. De meesten tegenwoordig hebben daar de vrije keuze in gehad. En later zeggen ze, nou ja, zo vrij was die keuze niet. Maar ja, dat is nou jammer, maar dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, hè? En voor ons mannen geldt precies toch hetzelfde. Wij zouden de Heer dienen. Ja, daar hebben we ook helemaal geen keuze in. Daar zitten we nou eenmaal aan vast. En zo is dat dan al, hè? Deze zegt, doe dit. Maar dan moet je dat maar doen. En het beste maar van voorzien te maken. Je kan beter niet opstandig worden. En wat nou als ik toch wat anders ga doen? Dat is een verkeerde gedachte. Zo simpel is dat. Maar het lijkt me duidelijk genoeg. Maar dan staat er meteen hier. En ieder man die bidt of profiteert, vers 4, hebben die iets op het hoofd. Nou ja, dat gaat er vanzelf af als je ouder wordt, nietwaar? Maar goed. Die onteert zijn eigen hoofd. Maar aan iedere vrouw die bidt of profeteert met... Oh, ha! Een vrouw die profeteert of bidt met ongedekte hoofden onteert haar eigen... Hé! Hey! En dan zegt, hé, hey, zie je wel dat een vrouw een functie heeft in de gemeente? Ze is een profetes. Ze profeteert. En ze bidt in de gemeente. En ze staat hier toch? En er staat er natuurlijk bij dat ze dan iets op het hoofd moet hebben... Maar ja, als ze bidt, dan heeft toch iedereen zijn ogen dicht. Dus laat me zitten. Dat zie ik. Nou, maar men geeft meteen aan die vrouw dan een plaats. Dan moet ik u zeggen, ja, maar let even op. Wat hier niet genoemd wordt, is bijvoorbeeld in iedere vrouw die leert in de gemeente. Of zullen we de populaire term gebruiken, in iedere vrouw die leiding geeft in de gemeente. Want dat komt in de Bijbel niet voor. Bovendien komt er nog eens wat anders bij. In de eerste plaats staat het een vrouw die bidt. En dat weet u niet, maar daar zullen we het dan nog ooit over hebben. Het begrip bidden in de Bijbel is een heel erg breed begrip. En omvat alles wat op een of andere wijze te doen heeft met de dienst aan de Heer. Dat kan dus ook gewoon zijn dat ze koffie zet en schenkt en uitdeelt. Bidden is de algverzamelnaam voor alles wat gedaan wordt in dienst van de Heer. Dat het dat misschien in het Nederlands niet meer is, ja, dat kan allemaal wezen, maar in de Bijbel heeft het die brede betekenis. En uit verband kan eventueel blijken dat het een beperktere betekenis is. Hè? U weet wel, bid zonder ophouden kan alleen maar betekenen, dient altijd de Heer. Die begrijp je toch of niet? Bidden is, kan van alles zijn in dienst van de Heer. En dat wil nog niet zeggen dat ze ook in het openbaar spreekt. Niet dat ik daar bezwaar tegen zou hebben als u mij persoonlijk zou vragen. Maar bij sommigen heb ik wel eens bezwaar gehad. Het hangt er vanaf. Ja, maar niet echt fundamenteel als ze zich weten gedragen. Maar er zijn ook mannen zat die in het openbaar zich niet weten te gedragen. En ook niet een gebed kunnen uitspreken. Ik bedoel, zeg maar niet zoveel. Dat kan nog maar leiding geven in de zin van waarin men het tegenwoordig gebruikt. Hè. Dat lees ik niet. Bidden en het andere is profiteren. Maar dat is nou nog natuurlijk helemaal aardig dat dat er staat. Profiteren kan wel en er waren in de tijd profetessen in de gemeente. In Handelingen kom je ze ook tegen nog. Punt 1, de gave van profetie is er niet meer. Volgens Bijbelse dingen, maar dat is een ander onderwerp. Dus dat probleem hebben we ook niet meer van vrouwen die profiteren in de gemeente. Dus wat dat betreft zou het voor ons kunnen vergeten. En wanneer we geïnteresseerd zijn in al wat de Bijbel erover zegt. Wel nu, profiteren is niet een eigen woord doorgeven of een eigen mening doorgeven of iets doorgeven wat men erover nagedacht heeft. Profiteren is niet anders dan rechtstreeks fungeren als mond van God. Een van de woorden voor profeet in het Oude Testament is dus gewoon het woord mond, hè? Dat weet u, hè? Mond. Vertaald met profeet. Maar profeteren is het woord van de Heer doorgeven. Dat wil zeggen, daar komt niks vrouwelijks bij aan te pas verder. Ze fungeert alleen als mond en dat is het dan. En dat gebeurde dus wel. Maar dan vind je ze nog niet als lerares. Integendeel. En andere vormen van leiding geven, ja, je zou het niet weten, dat heet geen leiding geven. Je kunt de huishoudelijke aangelegenheden in een plaatselijke gemeente organiseren of zeggen, als jij nou de kopjes klaarzet en jij ze inschenkt, dan zal ik ze rondbrengen of iets van die aard. Als je dat leiding geven wil noemen, sommige vrouwen stellen de prijs op dat je dat leiding geven noemt. Oké, prima. Maar in de Bijbel heet dat gewoon behulpsel zijn. Alle huishoudelijke aangelegenheden heten behulpsel. Samenvattend. En soms worden nog wat specifiekere dingen genoemd, maar dat is tamelijk uitzonderlijk. Zie? En daarna staat er over die vrouw, zij zou een bedekking hebben, vers 7, van de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en heerlijkheid Gods is, maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Verwijzing erachter naar Genesis 2, vers 18 en 21. Terecht, want het wordt dus fundamenteel opgepakt. Hè? Want ook is de man niet geschapen om de vrouw. Mooi hoor, prachtige vertaling. Helemaal goed. Maar de vrouw is geschapen om de man. En alles wat om is, is daarmee dienstbaar. Hebben we dit nog? Om. De vrouw zou de man omvangen. En daarom staat het, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Dat is een prachtige metafoor. Het was gewoon een sluier, een hoofddeksel of wat het maar is. En het heet een macht, eenvoudig omdat een hoofddeksel waaronder men zich bevindt, waaronder men loopt, zeg ik altijd. Hè. Men loopt onder een pet immers, of onder een hoed. Het hoofddeksel waaronder men loopt is de uitdrukking van de macht waaronder men zich bevindt. En waar het officieel is, draagt men dus gewoonlijk een officieel hoofddeksel. Een pet. Zie? U weet, met zo'n pet met zo'n rode band erom, hè. Dan is het de generaal of de olieboer, heb ik in militaire dienst geleerd. Dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar je weet dus, daar moet je aan gehoorzamen en groeten. En dat soort dingen meer. Je bent ondergeschikt. Dat is het hoofddeksel. En het hoofddeksel van de Jood, onder de wet dus, is een uitbeelding van dat hij staat onder de heerschappij van de wet. Nou ja, maar voor zo'n stukje. En als het hard waait, moet er een zo'n haarspeld bij om het ding vast te zetten. Of dubbelzijdig plakband. Als het... Nou ja. om dat ding op te houden of zo. Maar het is een uitbeelding van de wet. Het is merkwaardig dat je in vele religies dat ziet en men plaatst een hoofddeksel op. Een tulband of wat het maar is. Religie. Religie is namelijk een bedekking per definitie volgens mijn Bijbel. En wij als christenen zijn daarvan verlost. Wij zijn verlost van religie, van wet namelijk. Wij worden niet beheerst door een wet. Wij staan rechtstreeks onder het gezag. Met opzet gebruik ik het woord. Onder het gezag van de Heer Jezus Christus. Met wie wij verbonden zijn zonder dat er wat tussen zit. Heb je dat? Dan ongedekte hoofden. En dat staat er ook. Wij met ongedekte hoofden zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. En niet als Mozes doen en een bedekking over ons gelaat leggen. Ik hoop dat u meteen dit dubbelzinnig volgt. Hè? Dat is 2 Korinthe 3 en 4. Wij leven niet onder de wet, wij prediken niet de wet. Wij zijn dienaren van het nieuwe verbond des geestes en niet van het oude verbond der letter, want dat doodt. Maar we zijn levend, want we zijn levend verbonden met de levende Christus die wij kennen van aangezicht tot aangezicht. Nu reeds, volgens de eerste en tweede Korinthebrief. Laat hem tot u doordringen. En dus was toen de vraag, moet de vrouw in de gemeente als zij bidt of profeteert dan haar hoofddeksel afzetten? Dan zeg ik nou, profeteren komt sowieso niet voor en bidden in de gemeente maken wij ook niet al te veel mee, dus maak je geen zorgen. Bovendien, wie heeft er onder de vrouwen tegenwoordig nog een hoofddeksel op dat ze af zou kunnen zetten? Zodat het hele schriftgedeelte voor ons in de praktijk dus al helemaal geen nut meer heeft. Maar ik zou het wel op prijs stellen als de volgende keer zusters zijn die naar deze bijeenkomst komen en buiten lopen met een hoedje op, zou ik het op prijs stellen dat ze het binnen ophouden. Maak deel uit van de outfit. En ik vind het meestal mooi staan, hoewel er altijd vrouwen zijn die zich niet kunnen beheersen. En die dus de hele groentetuin, zal ik maar zeggen. Van die hoeden die lijken op Babel, weet je wel, de vogelen des hemels nestelen in zijn tak. Nou goed, enzovoort. Ja. Nou, zuster, kijk, dit soort uitspraken blijken cultuurgebonden te zijn. Want als ik nu zou zeggen, de vrouwen worden geachter het hoofddeksel af te zetten, dan zitten die vrouwen, ja, wat moet ik nou afzetten? Ik heb helemaal geen hoofddeksel. Hè? Ja, dat geldt ook nog. Hè? Maar ook, hier staan zelfs retorische vragen waar ik ook een verkeerd antwoord op geef. Hè? Maar het idee blijft dat de vrouw bedekt zou zijn, dat drukt uit dat ze verbonden is aan een man. Dat weten de Mohammedanen ook niet meer. Dus dan zie je die kleine meisjes lopen met een doek over het hoofd enzovoorts. Weet ik veel. Dat weten ze niet meer. Ook in die kringen weet men niet meer wat het uitdrukt. Hè? Het drukt uit dat men getrouwd is. Als men zich in het openbaar begeeft, draagt de vrouw een hoofddeksel. Niet zo'n ding waar ze helemaal achter zich verschuilen kan, anoniem. Daar heeft men er later van gemaakt. Hè? Maar ze draagt een hoofddeksel. In onze dagen is in de plaats daarvoor een trouwring naar het schijnt of zoiets, weet ik veel. Maar het is uit onze cultuur verdwenen, dat hoofddeksel. Ik weet niet waarom, want ik vond het altijd wel aardig. Voor mij persoonlijk ook. Ik liep ook graag met een hoofddeksel om. Niet om het af te kunnen zetten, maar wel degelijk. In onze relatie met de Heer is dat hoofddeksel verdwenen, is het idee. En het verband met het hoofddeksel wordt hier gelegd. Met het lange haar dat een vrouw zou hebben, was de bedoeling. En er staat in vers 14, of leert u ook de natuur zelf niet dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is, enzovoorts. En dat het de vrouw schandelijk is als ze geen lang haar draagt. Ik moet u zeggen, de natuur leert mij dat niet, helaas. Maar ik zal door de natuur en door de cultuur wel wat misvormd zijn geworden. Maar ik vind nog altijd verhoudingsgewijs, maar het is allemaal betrekkelijk. Vrouwen met kort haar vind ik ook niet mooi. Vind ik absoluut niet mooi. En ik denk altijd dat het een psychologische oorzaak heeft. Maar wat is kort? Als iedereen het kort heeft, is het ineens niet meer kort. Is het normaal? Hè? Ja, toch? Ik denk, zal ik er nog meer over zeggen, maar laat ik het maar niet doen. Wat de natuur mij leert, is dat de mannen gemakkelijk hun haar kwijtraken na verloop van tijd. En bij vrouwen gebeurt het soms ook, maar meestal niet. En ik denk dat dat een goede illustratie is van de situatie. De bedoeling is dat men God leert kennen. En onder zijn gezag zou komen te staan. Dan verdwijnt het hoofddeksel. En zo zou het dus eigenlijk ook horen, zo gezegd, hè? Maar bij de vrouw blijft het zo dat ze in de eerste plaats aan haar man is onderworpen. En daar is het hoofddeksel in beeld van. Voor de rest is het cultuurgebonden. En het was nou eenmaal zo, kun je van zeggen, weet je wel. Maar het was nou eenmaal zo dat een vrouw met ongedekt aangezicht in het openbaar zich presenteerde als hoer. Al was het maar om te zeggen, ik ben beschikbaar. En als ze getrouwd is, zet ze een ding op, zo van, ik ben niet beschikbaar. Dat is het eigenlijk. Dat is een soort taal. Zie je? En bovendien was het voor een vrouw schandelijk om in openbaar te verschijnen zonder hoofddeksel. Dat staat hoerig, kun je dus in het Nederlands gewoon zeggen. Maar het was ook schandelijk als vrouwen in het openbaar spraken. En dan zegt hij, dan wordt de vrouw onderdrukt. Dan zeg ik, nou ja, als je het zo wil zien. Als het nu in Nederland ingevoerd zou worden dat niet meer mag, dan zou ik het onderdrukking noemen. Maar dan kom ik van de andere kant binnen. Ik vind het geen onderdrukking als zodanig. Ik erken de eenheid van man en vrouw. De Bijbel erkent de eenheid van man en vrouw. Ze zouden één lichaam zijn. Dat is één organisme. Als u die niet begrijpt, dan maar in vredesnaam één organisatie. Maar die hoeft toch geen twee woordvoerders te hebben? Als het openbaar gesproken wordt, dan zou de man spreken. En als vanzelfsprekend ook namens zijn vrouw. Zou dat niet mooi wezen als dat zou kunnen? Maar dat is het ideaal. Hebben we die nog tot zover? En dat is precies die kwestie van het vrouwenstemrecht. Maar dat is van ver voor uw tijd en de mijne. Vrouwenstemrecht. Waarom zou een vrouw apart stemrecht moeten hebben? Man en vrouw zijn één. En daarna gaan we bedenken, ja, er zijn ook nogal wat vrouwen die zijn niet getrouwd of weduwe, die moeten dan toch ook een stem hebben. Dus, ja, valt wat voor te zeggen. Mij maakt het niet uit. Ik ben een man en ik maak van mijn stemrecht niet eens gebruik, dus wat maakt het mij ook uit? Hè? Ja, uit min of meer principiële redenen. Maar het gaat om de oorspronkelijke gedachte. Die praktijk, dat is maar wat je gewend bent. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar het gaat om het beginsel als zodanig. Het beginsel vind ik perfect. Man en vrouw, één, dat is het ideaal. Zo zou het moeten zijn, hoewel wij geleerd hebben met de uitzonderingen te leven. Maar zolot, en er is maar één die het woord voert. En dat is gewoon de man. En er is een goede reden voor. De man kan makkelijker zijn gedachten systematisch onder woorden brengen dan dat een vrouw dat kan. En niet zeggen, maar ik kan een man die begint te praten weet ook niet waar hij het over heeft. Dan zeg ik, wat zei je? Weet ook niet waar hij het over heeft. Precies, dat bedoel ik. Hè? En ik ken vrouwen die heel goed onder woorden kunnen brengen wat ze zeggen willen enzovoorts. Maar dat is toch wel wat zeldzamer, moet ik er eerlijk bij zeggen. En dat zeg ik niet uit vooroordeel of omdat de Bijbel zoiets erover zou zeggen, maar ook gewoon uit ervaring. Ik ben welwillend genoeg. Ik ben echt geen vrouwenhater of zo. Integendeel, maar ja, dan krijg je ook weer praatjes van, dus dat kan ik ook niet zeggen. En ik gun iedereen zijn eigen plaats. En dat geldt voor alle dingen in ons leven. De eerste plaats is daarvoor de Bijbel de norm. Nou goed. Ik geloof dat we daar alweer dringend bij moeten laten, is het niet, broeder Boersma? Ja.